Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Heel hartelijk welkom. U gaat luisteren naar een nieuwe serie Barsten in het Beton. Als een goede gezondheid niet meer vanzelfsprekend is, je zelfstandigheid aan het wankelen komt, welke impact heeft dat op je leven?
In deze serie van twee portretten vertellen Ton en Zelding, twee vrijgezelle mannen, beide afkomstig uit een gezin van 10 kinderen, hoe zij daarmee omgaan.
We trappen af met Ton van der Helm. Hoe zien zijn barsten in het beton eruit?
Hallo, kom erin.
Ik ben een beetje vroeger.
Nee hoor.
Ton is een alleenstaande natuurkundige. 78 jaar oud en al enige tijd met pensioen. Hij is opgewekt en gastvrij en maakt graag een grapje.
Ik heb een klein cake voor je meegenomen.
Ik heb een cake voor me meegenomen. Dat is een omkoperij, hè, dit. Ja, ik heb hem door.
Zijn woning is overzichtelijk en van alle gemakken voorzien. Ton maakt meteen een kopje thee.
Zo.
En we zitten ons aan tafel met het meegebrachte cakeje.
Zo, nou, deze neem ik even mee naar de tafel.
Ton komt uit een groot boerengezin van 10 kinderen. Hij is de enige die voor de bevalling naar het Spaarner ziekenhuis in Haarlem moet, omdat hij in een stuit ligt.
Ik ben geboren in Haarlem. En als enige van een groot gezin woont. Ik was natuurlijk het dwarskind, ik lag in stuitligging namelijk. De rest van de familie is allemaal in de Haarlemmermeer, in Zwanenburg geboren. Maar ik moest hals over kop vlak na de oorlog naar Haarlem. Maar ik ben daar dus boven het zusterhuis ben ik daar geboren.
Zijn ouders lijken niet veel vertrouwen te hebben in zijn gezondheid.
Bij de papieren die ik van mijn vader op een gegeven moment kreeg, daar zat dus ook een papier dat ze voor mij een speciale overlijdensverzekering hadden afgesloten. Dus ze hadden er kennelijk zelf niet zo verschrikkelijk veel vertrouwen in.
Zijn moeder denkt dat de stuitligging te wijten is aan een duw op de fiets op Dolle Dinsdag.
Nou ja, en mijn moeder weet dat aan het feit dat ze tijdens de Dolle Dinsdag of zoiets van de fiets geduwd is of gevallen is. Volgens mij was die Dolle Dinsdag in 1944 en toen was ik nog niet eens in de maak. Geschiedenis is een moeilijk ding.
Op zijn zesde komt hij weer in het ziekenhuis terecht met een liesbreuk.
En dat staat me nog heel erg bij, want tot mijn zeer grote verbazing kwam namelijk een van de schooljuffen, juffrouw Bakker, die kwam mij opzoeken in het ziekenhuis. En daar was ik dus echt zo ongelooflijk verbaasd over, dat de juf, weet je wel, waar je toch wel een beetje tegen opkeek, dat die mij kwam opzoeken in het ziekenhuis. Dat vond ik wel heel erg gek. Ja, het gaf wel een heel goed gevoel, dat wel.
Het litteken dat destijds gemaakt wordt, is niet mals.
Als je ook kijkt hoe groot het litteken was toen, dat doen ze nu toch wel een klein beetje anders, hoor. Want er was toch voor zo'n klein jongetje wel een jaap van een litteken. En ik kan het nu nog zien, hè. Het is nu toch ook wel een centimeter of 15 groot geworden, alles met elkaar.
Op zijn 12e besluit Ton dat hij graag pater wil worden. Hij verlaat het ouderlijk huis en komt op een kostschool in Weert terecht bij paters van de Heilige Geest.
Want wilde ik pater worden. Dat leek me wel wat. Dat heb je. Je hebt van die romantische ideeën als je 12 bent. Nou ja, in Afrika dus aan de gang, weet je wel. En daar kerken bouwen en mensen bekeren. Maar dat bleek dus toch niet zo'n haalbare kaart. Het van huis weg en het strakke regime van de kostschool, dat ging allemaal niet goed.
Het wordt een zware deceptie. Maar hij leert er wel voor zichzelf opkomen. Dat leert hij ook door op te groeien in een groot gezin waar hard gewerkt moet worden.
Het is nog wat natuurlijk als jij 10 kinderen hebt waarvan de oudste dan, wat is het, 15 of 16 jaar ouder is dan de jongste. Nou, dat is natuurlijk geen kleine zaak. Mijn oudere broers die zaten dus in de leeftijd van 13, 14 jaar na de oorlog. En er was nog niet zo verschrikkelijk veel leerplicht toen. Dus die moesten al gauw op de boerderij meewerken natuurlijk. En die deden dat dan ook. En mijn oudste zus, idem dito, dat was onze pseudomoeder in feite. Die zorgde dat het in het gezin allemaal een beetje reilde en zeilde.
Ton maakte de middelbare school af vanuit zijn ouderlijk huis en kan daarna een opleiding doen als laboratoriumassistent bij Shell in Rijswijk. Op zijn 19e gaat hij op kamers.
Dus ik zat met mijn 19e zat ik al op kamers in Rijswijk. Redelijk uniek. Hè. Dat ging in ieder geval een stuk beter dan die kostschool, dat kan ik je wel vertellen. Dus ik ben daar bij Shell terechtgekomen en die hadden door dat ik misschien toch iets te slim was voor het werk wat ik daar ging doen. En dat ik er zeker geen voldoening in zou vinden om dat de rest van mijn leven te doen. Dus die hebben toen heel veel druk uitgeoefend, ook op mijn ouders, om te zorgen dat ik alsnog ging studeren.
Zijn ouders zwichten voor de druk en Ton gaat als enige van de familie studeren. Het is niet makkelijk en hij staat af en toe op het punt ermee te stoppen. Hij moet alles zelf bekostigen en baantjes zijn niet eenvoudig te combineren met het studeren. Maar het lukt hem. Als hij afgestudeerd is, blijkt Shell hem in de gaten gehouden te hebben en krijgt hij meteen een baan aangeboden. Met een opleiding in Wassenaar wordt hij klaargestoomd voor een internationale carrière.
Ja, ik ben toen inderdaad eerst bij Shell terechtgekomen in Wassenaar. Daar hadden ze het opleidingscentrum. Dat was ook wel een spannende plek, want daar was Jozef Luns dus met zijn broek aan het prikkeldraad blijven hangen. Want de Indonesische ambassade was naast het opleidingscentrum van Shell. En tijdens die hele moeilijke toestand was Luns daar dus over het hek geklommen. En was in het prikkeldraad blijven hangen. En daar hadden we het dan ook steeds over. Dat vonden we wel grappig. Maar daar heb ik dus gewoon de opleiding gedaan om wat ik dus niet wist van petroleum engineering. En dat was nogal wat. Hebben ze daar dus de tijd van een half jaar bijgespijkerd. En toen ben ik dus inderdaad overzees gaan werken.
Hij is er klaar voor. Gezond van lichaam en geest. In Afrika krijgt hij voor het eerst een tropische aandoening.
De Fransen noemen dat de ver de cailloux. Dat zijn dus blowflies. Dat zijn dus vliegen die leggen dan eitjes in vochtig wasgoed. Ja, dus daarom moesten we dat was in Gabon. Je moest dus ook altijd alles strijken en of een droger hebben. Hè. Dat is de vliegen geen gelegenheid kregen om in dat vochtige wasgoed die eitjes te leggen. Nou, daar was ik zelf altijd heel erg precies op. Maar ik ging toen elke middag, omdat wij dat dus de luxe hadden van een 2 uur durende lunchbreak, maar dan ging ik altijd zwemmen. Dan zwom ik elke dag kilometer en het kon bij het hotel. En dan gebruikte ik ook de handdoeken van het hotel. En op een gegeven moment had ik ongelofelijke jeuk. En bleek dus inderdaad dat die eieren, dat worden dan larven in die handdoek. En dan lig je erop en die larven kruipen in je huid. En als je die dus laat zitten, dan worden dus echt, nou ja, vliegen zo groot van 2,5 centimeter of zo. En die kruipen dan, uiteindelijk wel uit je huid. Maar zo lang heb ik niet gewacht, want ik had aan mijn hond gezien wat het betekende als je die dingen liet doorgroeien, want ik had het eigenlijk niet zo goed in de gaten. Maar dan wordt het gewoon een gatenkaas, een armbeest, weet je wel. Want het zijn van die grote poppen die dan eruit komen en dan wegvliegen en gewoon hun werk weer opnieuw gaan doen. Maar ik heb ze er toen gewoon uit laten halen en dat ging dan met een injectienaald, werden ze er één voor één dus uitgepeuterd.
En in Maleisië spelen rugklachten op.
Ik had daar dus wat we hier een hernia noemen, dus een tussenwervelschijven die gebroken waren. Dus vanwege de karate, denk ik, die ik daar gedaan heb, waar ik er net iets te zwaar voor was en net iets te wild. Ik ben er speciaal voor geëvacueerd om terug te komen naar Nederland. En dat was toen in de Ursula Kliniek in Wassenaar, waar ik toen in 76, ik geloof dat het 76 was, aan een dubbele hernia in de rug.
Hij besluit nu echt beter aan zijn gezondheid te denken en stopt met roken en drinken en gaat fanatiek aan sport doen. Voornamelijk zwemmen en hardlopen. En hij probeert zijn gewicht onder de 80 kilo te houden. Zonder de steun van een vaste partner lukt het hem zijn leefstijl te verbeteren.
Nee, mijn hele leven vrijgezel geweest. Op een of andere manier boeide me dat niet. Nou, ik maakte ook wel eens het grapje in Maleisië voornamelijk, dat het enige verschil tussen mij en mijn collega Shell-mensen was dat ik nog niet getrouwd was en zij weer niet.
Al heeft zij het wel gemist.
Nou, natuurlijk mis je het wel. Zoals je als normaal sociaal wezen natuurlijk sowieso gezelschap mist. Maar om dat dan te vertalen in een permanente verbintenis, dat heb ik eigenlijk nooit zien zitten. Dus ik hou van mensen om me heen, maar niet te veel claims, graag. Dat is een beetje afstand houden gewoon.
Midden op de oceaan in 2004 krijgt hij zijn eerste hartritmestoornissen.
Zat ik midden op de Atlantische Oceaan, dacht ik dat ik doodging. Hartritmestoornissen die ik nog nooit eerder gehad had, dus het hart sloeg gewoon op hol. En dat is heel vreemd als je midden op de oceaan zit. Ja, toen hebben ze me dus zo snel als ze konden naar de Azoren gebracht. En van daaruit ben ik dus teruggevlogen naar Nederland toe.
Inmiddels heeft hij al tientallen keren een behandeling hiervoor gehad en heeft hij een pacemaker.
Ik vind ook de hele manier waarop ze de operatie zelf aanpakken, gewoon technisch gezien, heel erg interessant. En de dingen waar ze dus aan denken.
Hij geniet elke keer van het roesje.
Ik heb ook altijd gezegd die laatste 10 seconden, voordat je dus wegzakt. Je krijgt dus dat spuitje met die propofol, waar Michael Jackson trouwens al overleden is. En dan heb je 10 seconden ongeveer. Ik weet het, ik heb het 30 keer gehad vanwege een elektrocardioversie. Maar dat waren de fijnste 10 seconden die je telkens weer meemaakt. Dat je dus gewoon dat heel rustig alles weg ziet gaan. Zo.
En heeft zijn eigen trucje om rustig te blijven.
Ik had dan op een gegeven moment ook een trucje om te kijken hoe ver ik kwam. Dus het begint gewoon met van 1 tot 10 tellen. Dan van 10 tot 1 tellen. Dan zoveel decimalen van pi, dan zoveel decimalen van een ander getal. Dan het begin van een grap. Ik ben met mijn geest met andere dingen bezig. Dan me zorgen maken of dat ik wel of niet bijkom. Enzovoort, weet je, dat soort dingen. Ik had een hele goede verstandhouding met de anesthesisten van het OVG. Die kenden mij op een gegeven moment allemaal. Dat ik weer een keertje terug was voor een elektrocardioversie.
Tom weet wat het is om gezondheidsproblemen te hebben. En is niet snel van slag. Maar toen hij een half jaar geleden plasklachten kreeg, kwam toch nog onverwacht het besef dat het leven echt nadrukkelijk eindig is. Uit een scan blijkt dat het allemaal niet goed zit. Kanker in prostaat en blaas. Een slechte tijding met weinig perspectief. Hij zet meteen dingen in werking.
Ik raak niet zo makkelijk van streek. Er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die ik voor mezelf moet proberen te verwerken. En de vooruitzichten zoals die daar een half jaar geleden lagen, toen zag genezingstraject of er toch wel heel anders uit. En eigenlijk uitsluitend palliatief werd er zelfs gesuggereerd door een van de artsen van het Antonie van Leeuwenhoek. En dan sta je daar dus en denk je van nou, wat wordt het dan? Wordt het dan een half jaar nog oké en dan een half jaar problemen en dan, weet je wel. Dus dan kijk je plotseling toch wel heel anders tegen dingen aan. Dat dingen dus duidelijk, heel nadrukkelijk, niet eeuwig duren. En ik moet ook zeggen dat na augustus vorig jaar heb ik ook een aantal dingen meteen in werking gezet. Zoals bijvoorbeeld dingen, hoe ga je dingen regelen als je dus zelf minder mobiel wordt. Hè? Dus dat je iemand dus volmachten gaat geven. Ik heb ook met mijn huisarts gepraat over een euthanasieverklaring.
Als blijkt dat er toch nog een behandeling mogelijk is waarbij zijn blaas verwijderd wordt en hij een urinestoma kan krijgen, is hij blij met het nieuwe perspectief. Hij heeft vooral veel steun aan vrienden die hetzelfde hebben meegemaakt en waarmee het contact wordt aangehaald.
En die dus ook te horen hebben gekregen van het ziet er allemaal niet zo best uit. En dan later, als de stof een beetje is neergedaald, toch gekeken wordt van nou, wat zijn de mogelijkheden dan wel. Ja? Hoe doe jij dat dan en hoe zit het als je zo'n stoma hebt? Hoe gaat dat dan, weet je wel? Lukt het allemaal een beetje? Hormoonbehandeling, proberen ze voor jou ook een meisje te maken, zeg ik dan, weet je wel? Dat, ja. En ja, dat is ook zo. En hij heeft ook inderdaad precies die problemen die ze bij mij ook aangegeven hebben. Zoals opvliegers, stemmingwisselingen, nachtzweten, dat soort dingen allemaal. En daar leeft hij nu al 10 jaar mee. Kijk, en dat vind ik dan weer hoopgevend. Ik had vorige week dus ook weer een oude vriend van me die met datzelfde probleem zit. Alleen die heeft dan een darmstoma, die heeft dus geen urostoma. En daar leeft hij nu ook al 8 jaar mee. En die speelt elke week nog even een forse ronde golf. Ja, dus die zegt gewoon van nou, je bewegingsvrijheid is misschien wat afgenomen, maar niet echt nadrukkelijk. Ja, een van de grote beperkingen die hij had, hè, vanwege de plaats waar die stoma dus bij hem aangebracht was, is dat hij geen broekstriem meer kon dragen, maar dat hij patels moest dragen. Ik zei nou, als het niet erger is. Maar goed, die is hier een paar weken geleden geweest. We hebben een heleboel van die dingen hebben doorgesproken. Ook de manier waarop we dan eigenlijk tegen het einde van het leven aan zitten te kijken. Wat als je 80 bent of bijna 80 bent misschien op zich niet zo'n slechte exercitie is. Alleen het wordt nu allemaal wat nadrukkelijker gemaakt.
Voordat Ton zich laat opereren vliegt hij naar Canada voor de verjaardag van zijn jongste broer. Dat wil hij niet missen. De operatie verloopt goed. Ton zal nu zijn verdere leven met een stoma moeten omgaan. Hij is er bewonderenswaardig ontspannen onder. Benadert de zaken heel rationeel.
Ja, ik weet niet. Moet ik hier emotioneel door geraakt worden? Nee, niet echt. Ik vind het heel knap dat deze dingen zo in elkaar zitten. En ik neem het ongemak wat ik dus heb nu met die stoma, neem ik voor lief. Ook al omdat het alternatief, zoals het er een half jaar geleden of een jaar geleden uitzag, was natuurlijk heel anders. Het was echt volledig einde oefening. Ja, en als je dan op een gegeven moment door wat voor omstandigheid dan een nieuwe kans krijgt.
Hij is ook niet bang voor de dood.
Ik denk dat we vallen direct gewoon in atomen en moleculen uit elkaar. En dat kun je dus versnellen door het crematorium te kiezen. Of je kunt er net zo lang over willen doen, zolang je in de aarde begraven wordt. Dat is gewoon geheel en al aan jou. Maar uiteindelijk keer je als atomen en moleculen weer terug in het hele wereldlijk gebeuren en word je gewoon gerecycled weer. Ja, maar dat er dus iets van jou over zou blijven, wat ze vroeger nog eens over hadden, over die zogenaamde ziel van je, weet je. Denk je, ja, wie heeft dat verzonnen? Wie moest er onder de duim gehouden worden met dat soort verhalen? Dat is natuurlijk ook een beetje het punt. Want het is een machtsmiddel natuurlijk. Als jij mensen bang kunt maken voor het hiernamaals. En dan ondertussen wel belooft dat als ze hier de juiste dingen doen. Dat het dan later allemaal meevalt. Ja, daar zijn alle geloven natuurlijk op gebaseerd.
Al moet hij toegeven dat het wel een kleine omschakeling vraagt. Als de kans realistischer wordt.
Maar dit is dus iets wat je overvalt. Hè? Dit overkomt je. Dus toen het eenmaal in augustus dus duidelijk werd wat het was en hoe het was, toen was het wel zoiets van ja, nou, daar is het dan, weet je wel. En dat vergt een klein beetje een omschakeling.
Hij snapt niet dat mensen het vooruitzicht van een stoma alleen al reden vinden om eruit te stappen.
Ik weet zelfs van mensen die dus bijvoorbeeld een einde aan hun leven gemaakt hebben bij het vooruitzicht alleen al dat ze met een stoma moesten gaan lopen. En mensen die van de bovenste verdieping van een hotel springen omdat ze een darmstoma moeten krijgen en daar zo verschrikkelijk van verstreken raken, dan liever de deur uit, weet je? Nee, dat begrijp ik niet. Nee.
Zijn advies is zo min mogelijk nadenken over wat er mis kan gaan.
Er niet over nadenken al te veel. Gewoon, dit zijn dingen die, als je gaat lekken, dan is dat vervelend, weet je? Maar het is geen doodzonde.
Want natuurlijk zijn er vervelende dingen waarmee je moet leren omgaan.
Ik hoop alleen dat het nooit in bed gebeurt. Want dan heb je dus wel een bende. Dat maakt het dan behoorlijk onfris. Terwijl de rest is allemaal, als je het een beetje klinisch aanpakt, is het best te doen. En van de week had ik dan die lekkage, maar toen was ik het bed al uit. Dat is trouwens mijn eigen schuld. Ik was vergeten het tussenkraantje open te zetten. Dus ik pompte die zak eigenlijk zelf los. En daar kwam ik achter, dus ik was net het bed uit, toen dus de vliezen braken, zeg maar. Dus ik moest mijn slaapkamer wel even dweilen daarna. Met wat Andy en zo een beetje geurvrij maken. Maar er was in bed zelf dus geen probleem. En dat vind ik dus onhandig en vervelend. Hè? Dat die dingen... Dat die dingen niet gewoon 3 dagen blijven zitten. Maar dat ze soms de neiging hebben, om wat voor reden dan ook, om toch los te schieten of los te gaan. En dat geeft een zekere mate van onzekerheid in of je ergens wel of niet naartoe kan.
Hij zorgt voor een plaatsje bij de uitgang als hij een van zijn cursussen aan de VU volgt over vulkanologie en archeologie. Zolang er leven is, maakt Ton er wat van. Hij verheugt zich op de lente.
Het gaat binnenkort weer voorjaar worden. Dus, ik kreeg vanuit Canada van mijn nichtje kreeg ik dus jankende coyotes te horen. Die ook allemaal op het verliefde pad zijn op het ogenblik. Ja. Nou ja, ze stuurt me dan berichten dat ze bij haar in de tuin een feestje bouwen, die beesten. Die woont daar in Canada ergens in the middle of nowhere. Fotootjes van bijvoorbeeld eilanden die daar rondlopen. En dan hebben ze dus inderdaad die coyotes, dus die wolven. Ja. Ze zitten daar in dat gebied. Ze hebben ook vossen bijvoorbeeld. En chipmunks, hè, dus grondeekhoorns. Nee, ik ben bij hun namelijk... Ik heb bij hun een week gelogeerd van de zomer. Want ik ging daar wel voor mijn jongste broer. Maar die kon ons eigenlijk niet goed ontvangen. Want die woont gewoon in een klein appartement. Dan gaan ze dus altijd naar de... Nou ja, zijn nichtje, mijn nichtje dus. Want die hebben daar een gigantische grote graanboerderij. Met ik weet niet hoeveel hectare, een halve adem meer geloof ik zo ongeveer. En die waren net met de oogst bezig. Maar dan iedereen trekt ook op hun aan. Want zij hebben de ruimte. Het is gezellig, dus je eet samen enzovoort. Al dat soort dingen. Dus we hebben daar gewoon een hele week fantastisch gelogeerd. Ja. Ik zei van Heidi, ik wil je graag een permanent aandenken geven aan deze geweldige goede tijd die we hier gehad hebben. Nou, daar had ze wel iets permanents op verzonnen. Want ze had door mijn andere nichtje om laten praten dat het eindelijk tijd werd dat ze dus ook een tatoeage nam. Waar ik dus helemaal op 100% tegen ben. Ik vind tatoeages vind ik iets voor primitieve mensen. Maar goed, ze heeft er een genomen, ja. Ze heeft een tatoeage genomen.
Ton is er nog wel even. Maar zij heeft in ieder geval al een permanent aandenken aan hem.
Ach, zo'n tulp met liefde eronder, weet je. Dus de steel is liefde en dan daarboven heb je dan zo'n tulp. Ik denk, dat is allemaal echt zo onbenullig ook nog, maar goed. Dus, ja, ik wil daar een cadeautje geven. En ik denk van, nou, die kiest dan wel een schilderijtje of zoiets, of iets anders leuks. Ja, dat is echt een tatoeage.
Niet met de deuren slaan.
Zuster, nee, zuster,
niet op de stoel staan.
Ja, zuster, nee, zuster,
denk aan de buren.
Ja, zuster, nee, zuster,
zijn heel dunne muren.
Ja, zuster, nee, zuster, laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
Doe wat je het liefste doet.
Ja, zuster, nee, zuster,
dan is het altijd goed.
Ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster.